Gründe ist eigentlich. Open u voor te lezen wel de brief aan de Hebreeën en daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemden Hebreeën 5. Daar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving des zonden. Wederopstanding des vleesjes. En in eeuwig leven. Want alle hoge priester bij de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, na de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleesjes gebeden en smekingen tot degene die hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en veroord zijnde uit de vreze. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, in oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester na de ordening van Melchizedek, van den welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, de welke traag om te horen geworden zijt, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijze. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar de volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.
Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zullen in dit avontuur ook wat kalm aan moeten doen, aangaande zo het hoort met onze stembanden, de welke natuurlijk ook maar menselijke banden zijn. En je denkt bij alle preken dat men deze achterliggende 10 dagen ook 5 mensen hebben begraven. Dat zijn ook 5 rouwdiensten. Zodat alles aan die stembanden komt af te hangen. De Heere mocht er nog in voorzien en dezelfde nog genezen en herstellen. Wij proberen alles, maar het heeft tot hiertoe niet geholpen. Zou de Heere er een zegen bij willen doen, dan zou het voorts wel kunnen helpen. Wij wilden nog iets zeggen van de catechisatie. Terwijl ik aan de avond van morgen nog weer hoop te beginnen. De meisjes dus van 12 tot 16, van 7 tot 8. Van 16 ouder, van 8 tot 9. En zo is het ook met de jongens een dinsdag. Maar nu zullen er gezinnen zijn waar kinderen zijn voor de eerste catechisatie. En dan daar ook zijn voor de tweede catechisatie. Voor hen is het zeer moeilijk om 2 maal te rijden. Dan mogen ze die gerust te saambrengen op 1 catechisatie, het zij van 7 tot 8 of van 8 tot 9. We hopen na dankdag weer een beginnetje maken met de zaterdagavond catechisaties. En u zou wekerom wellicht enkele denken, waarom is dat nou voor ons veranderd? Het is altijd dinsdag geweest en nog nooit woensdag. Waarom is dat nou woensdag geworden en niet meer dinsdag? Dat is heel eenvoudig. Opdat ouderling van Dam, dan die keren dat wij er tussenuit vallen, zij maandags of zij dinsdags, bij ons de catechisatie zou kunnen vervullen. Dus dat is een beetje goedwilligheid om dat dan zo van ons weer over te nemen. De verhandeling in dit avontuur legt in de Heidelberger catechismus. Den 16e zondag. Zondag 16. De welke aldus luidt. Waarom heeft Christus zich tot in een dood moeten vernederen? Antwoord. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zonen Gods. Waarom is hij begraven geworden? Antwoord. Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vragen 42. Zodan Christus voor ons gestorven is. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Vragen 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht ons een oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? antwoord. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn. En mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen, in welke hij zijn ganse lijden, waarin zonder aan het kruis gezonken was, om mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen. Gij zijt die algoede God, die goed doet en het ons nog geeft, en dat zonder enige waarde onze, alleen om de waardigheid uw zoons, om de waardigheid zijner offeranden, om de waardigheid van zijn dood, dat nog een wereld is, en nog een wereld gelaten wordt, waarop de uitverkorene zij, die nog toegebracht en die toegebracht zijn. Het is u allervolmaakste bekend, de noodzakelijkheid van den dood van Immanuel, God met ons. Laat het ook zijn God in ons. Mag het ook zijn God onder ons. Opdat Satans rijk werden ingekort. En bestookt en verwoest. En het uren met doorbrekende genaden. Christi werden ingelijfd. Ten eeuwige leven. O overste leidsman en volleinder des geloofs aan de rechterhand van uw eeuwige vader, die altijd biddende bidt totdat uw rijk volmaakt zal zijn, totdat de laatste van uw rijk wedergeboren zal zijn, totdat de laatste die door u gekocht en betaald is, geboren tot wedergeboorten, en alzo uw koninkrijk eenmaal zal staan, zonder ooit meer onder te gaan, voor uw aangezichten in blanke gerechtigheid, heiligheid, reinheid en onberispelijkheid. Gij mogen in dit avontuur een uw woord openen met toepassing. Want alleen de toepassing die geldt tot zaligheid. Alleen de toepassing raakt het hart. Alleen de toepassing raakt de zielen. Welke ingepakt worden door schuld en oordeel. En uit gaan pakken aan een troon der genade. Om geholpen te mogen worden. Ter bekwame tijd. Laat de zalving van God den Heiligen Geest. Onze harten neigen. Tot uw wegen. De welke zijn gelegen in uw woord. Om daardoor geleraard te worden. Met de lere die naar de godzaligheid is. Ga u ons voor in het spreken, maar ook in het luisteren. Beide stijl diep afhankelijk. Beiden zijn de zo diep ongelukkig. In spreken en in luisteren. Dat alleen ons heil van de Heere zijn. Wiens werk volkomen is. Verheerlijk. Uw vrije gunst die eeuwig u bewoont. En laat het ons bewegen tot u en uw dienst, waar gij een zeer gewillig volk heeft op de dag uw heilkracht. Amen. van de 89ste psalm. Psalm 89. Daarvan 17 en 18. 17 en 18 van psalm 89. Inmiddels krijgen niet de gelegenheid zijn er liefdegaven af te zonderen. Hij is door elk beroofd, den nabuut tot de smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haalt. Gij deed den vijand in zijn rampspoed zich verblijden. Zijn zwaard ligt om, het is stom en nutteloos in strijden. Gij doet hem vol van schrik op het bloedige slagveld vluchten en onder het vijandsjuk van uw verlaten zuchten. Dat is 89 vers 17 en 18.
Thank you.
onze zondagsafdeling handelt over de dood van Christus. Zo is er maar één dood. Nooit voordien geweest en zal ook nadien nooit meer plaatsen. Deze dood is de verlossingsprijs, de prijs der eeuwige verlossing. Wanneer het nou achterin niet gehoord kan worden, moet je vinger opsteken, dan kan de koster dat ding een beetje laat zitten. Ik kan er op het ogenblik niet meer moeite aan doen. Als het aan de jongeren van Christus gelegen had, dan was Christus niet gestorven. Maar dan hadden hun leger te sterven. Want dan was de prijs niet betaald. Als het aan de discipelen gelegen had, dan was Christus niet naar Golgotha gegaan. Maar dan had de schuld nog opengestaan. En had ook die kerk die in die dagen leefden, voor eeuwig verloren moeten gaan. En dat kon niet. Want dan zou de God ophouden God te zijn. En dan zou de verkiezing teniet gedaan zijn. En het ganse borgplan in duigen gevallen zijn. En dan zou de raad Gods voor eeuwig teniet gedaan zijn, zonder de onmisbare betaling van de schuld die gemaakt was. Immers, wanneer we lezen in dat 16e hoofdstuk van Matthäus, waar Christus zijn jongeren voor zegt, we gaan naar Jeruzalem. Niet om feest te vieren. We gaan naar Jeruzalem niet om die schone gebouwen eens te bezien, nee. Wij gaan naar Jeruzalem om overgegeven te worden. Om overgeleverd te worden. Om door de schriftgeleerden en de ouderlingen ter dood toe veroordeeld te worden. Dan is er niet één van de jongeren die verstaat waartoe. Dan is er niet één die er enige bevinding van heeft. Als Christus niet sterft, blijft de hemel op slot. En dan blijft de hel open. Als Christus zijn dood niet tussen beiden komt, dan zinkt alles weg in den eeuwige dood. Want zijn profetische bediening, hoe onmisbaar, is niet betaalbaar. En die bediening van zijn profetisch ambt is onmisbaar tot onderwijzing, tot onderrichting, tot heenwijzing en tot bestraffing en tot opening in de noodzakelijkheid van de dood van Christus. Zijn jongeren dachten Jezus dood, wij ook dood. Jezus weg, dan zijn wij ook weg. Als er geen Jezus meer is, komen we er niet meer doorheen. En dat was ook waar. Ze moesten er niet doorkomen, ze moesten er in omkomen. Om dan op te kunnen komen in zijn opstand. Ze moesten er niet doorheen kunnen zien. Ze moesten er doorzakken op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Waarom immers ons gevraagd wordt, waarom heeft Christus den bloem des hemels, de lusthof van het hof van het nieuwe Jeruzalem, den enige paradijsman van het goddelijke paradijs, zijnde immers den hemel in den hemel. Wanneer hij Christus wegneemt, is de hemel ook weg. Want Christus is de hemel. God woont in Christus. En Christus woont in God. Zodat de ganse kerk door de noodzakelijke onderwijs aangetrokken wordt op het hoofd van de kerk. En dat is Christus. Waarom kon dat niet zonder de dood van Christus? Was zijn lijden dan niet genoegzaam? Zijn bloed in Gethsemane, was dat er niet genoegzaam? Waren gij zijn geestelslagen in de rechtszaal van Pilatus niet genoegzaam? Waarvan Ambrosius getuigt in het zien op Jezus, dat hij aan die plaats meer dan 500 geestelslagen gehad heeft. Nu kan je toch alleen denken, Ede, als hij geen God geweest, dat had hem doodgeslagen. Had hij nooit meer het rechthuis gekomen. Maar zijn Godheid heeft hem ondersteund. Tot het doordragen van de oneindige last des torens. Was hij enkel mens geweest, dat voor eeuwig verloren geweest. En was hij alleen God, had hij niet kunnen betalen. Want dat kon dan alleen door God die mens geworden was. En wanneer je dan een weinig indenkt, dat ontzaggelijke lijden wat nooit eerder geleden is. En ook nooit naar hem meer geleden wordt. Ik zei dat ontzaggelijke lijden dat alle verdoemden in de verdoemenis nog voor eeuwig te boven gaat. Zelfs al die helden die daar persoonlijk worden beleefd in de rampzaligheid, is nog geen druppel water te noemen bij de hel waarin Christus is neergedaald. Want dat was de hel van 144.000 en de hel van een schare die niemand tellen kon. Als je nou dat alles een weinig indenkt en moeite zegt, wat heeft het God er gekost om een mens te bekeren? Wat heeft het God toch gekost om een mens zalig te maken? Wat een arbeid heeft God toch willen maken om van een doemeling een hemeling te maken. Van een zondaar een heilige te maken. Wat heeft het God toch gekost om van een vloeker een aanbidder te maken. Wat heeft het God gekost om van een verloren mens een behouden mens te maken. Als dat meer in gedachten werden de zonden bitterder. En hoe bitterder de zonde, hoe zoeter de genade. Want ik denk dat het lijden van Christus in zijn toediening het hardste mens week maakt. Een steen uit het hart wegneemt. Wanneer men ziet wat Christus voor hem geleden, voor hem afgelegd. En voor hem aangebracht, voor zulke zondaar, voor waarde zou het hart onderbreken en vanzelf verbreken. Maar wanneer nu buiten de dood van Christus er absoluut geen genoegdoening is, nog voldoening en ook geen verzoening, dan zouden wij toch haast vandaag zeggen, heren, heb dat wel zo gehoeven? Want je komt maar zelden een mens tegen die niet buiten de dood van Christus leven kan. Je komt maar zelden een mens tegen die hongert naar de dood van Christus. Je komt maar zelden een mens tegen die dorst naar bloed. Je komt maar zelden een mens tegen die hongert naar de gerechtigheid die in Jezus Christus is. Zelden kom je mens tegen, de welke aast op de enige offeranden van de Heer Jezus Christus, wiens werk volkomen is. Maar ik heb u meer gezegd, dat dat ook bij de oordelen van Nederland hoort in onze tijd. Men heeft aan Bethlehem genoeg, ik weet wel, zonder Bethlehem is er geen Golgotha. Maar Bethlehem wordt nooit geen Golgotha. Maar het is de weg naar Golgotha. Als je Bethlehem wegneemt, kan Golgotha niet volgen. Maar dan mag je Bethlehem beleven, dan zijt je nog niet op Golgotha. Vanwaar de heidelbergen de grond de recht neerlegt en ook recht openbaart. En zegt, waarom heeft Christus zich tot in de dood toe moeten vernederen? Waar zelfs de zendbrief van de Filippenzen schrijft, dat hij hemzelf vernietigd heeft. Met eerbied gezegd, God is een nul geworden, om niet een nullen met vrije genade te kunnen vervullen. En dat vanwege de gerechtigheid Gods, de welke in eeuwigheid geen afstand doet van het recht, maar zijn recht handhaaft tot in de eeuwigheid. En dat recht zijner majesteit is door ons geschonden. Op een schandelijke wijze. Op een zeer goddeloze wijze. Op een zeer vermetelde wijze. Op een zeer brutale wijze. Want heeft God in de staat der rechtheid een fuik gezet voor Adam en Eva? Hebt u ze de zomer in laten lopen? Zijn ze niet gewaarschuwd? Is hen de boom niet aangewezen waarvan ze niet mocht eten? Ten dagen als gij daarvan eet, dan ben je leven kwijt. En als je daarvan eet, dan zijt je je blijdschap kwijt. En als je daarvan eet, dan kan je de dood elke dag wachten. Terwijl ze zelfs door dat eten van de verboden boom, den geestelijke dood, voor eeuwig van God afgestorven. En voor eeuwig zichzelf toegevallen. En de duivel, en de zonde, en de hel. Zodat die arme mens door zijn val, waarvan Caspar Livianus getuigt, God had besloten, en God mag besluiten wat hij wil. Hij mag vastleggen zo het hem behaagt, is die God voor. Die man die gisteren begraven heeft, van 91 jaar, die man is gestorven in de soevereiniteit Gods. In de soevereiniteit Gods. En zei tegen zijn huisgenoten, wat God met mij doet, dat is eeuwig wel gedaan. Buiten op binnen. Hij zei, mijn ziel aanbidt de soevereiniteit Gods. Daar kan je mee gaan. Daar kan je mee gaan. Want alleen de soevereiniteit Gods aanbidden, laat je God regeren hoe die doet en wat die doet, wat die geeft en wat die neemt. Daar valt de mens geheel tussenuit. En daar blijft niets anders over als God regeert. Beeft gij volken neer. Dat hij vanwege de gerechtigheid Gods, wat is gerechtigheid? In korte woorden gezegd. Gerechtigheid als God geven wat God toekomt. En dat je naaste geven waar je naaste toekomt. Dat is gerechtigheid. Volkomen aan de willen Gods onderworpen. Niet beter weten, niet tegenstrijden. Maar verenigd met de willen Gods. Aanbiedende de wille Gods, de welke de uitvoerder is van de raad Gods, en de uitvoerder is van de besluiten Gods, en de uitvoerder is van de deugden Gods. Die wille Gods, die alleen wijs is en die alleen goed is. Vanwege de gerechtigheid, God eist toen voldoening. Waar recht was. God eist betaling waar recht is. God eist dat aan zijn rechtvaardigheid voldaan wordt. En nooit zal hij één haartje laten vallen van zijn recht. Nooit zal dat recht in de weg der zaligheid gekregen, maar juist verhoogd, juist verheerd, om door recht verloren te gaan en door recht behouden te worden. Door recht afgesneden, door recht ingeleid, door recht verdoemd en door recht verzoend. Dat zijn de grondstukken der eeuwige waarde. Vanwege de gerechtigheid Gods en zijn waarheid. Want God kan niet liegen. Een mooie zin, denk ik. Ik heb dat gisteren ook nog gezegd op grap. Nu is de zonde en de dood zijn even oud. Waar de zonde begon, is de dood begonnen. En waar de dood begon, is de hel ook begonnen. Daar is de hel ook begonnen. En die dood die gaat door omdat de zonden ook doorgaan. Maar een mooie veronderstelling. Het is maar een veronderstelling. Dat wij eens niet meer zouden sterven. Wat moet God dan met zijn woord doen? Hij heeft eenmaal gezegd. Ten dagen als je daarvan eet, dan zult gij sterven. Stel nou eens voor dat we niet gingen sterven. Dan is God een leugenaar. Dan is er nergens geen waarheid meer. Dan is er op aarde geen waarheid en in de hemel ook geen waarheid meer. Nee, laat God rechtvaardig zijn. En laat hij ons laten sterven. Maar dat zijn waarheid blijft tot in de eeuwigheid. Dat is het grondstuk der eeuwige waarheid. Hij heeft gezegd. Ten dagen als gij daarvan eet. Dan zult gij den dood sterven. Dat is de drievoudige dood. Waarvan de eerste eigenlijk de ergste is. De eerste dood is eigenlijk de vreselijkste dood. De eerste dood van die drie. Dat is eigenlijk de rampzaligste dood. Veel meer dan de natuurlijke dood. Want die maakt een scheiding tussen ziel en lichaam. En nu neem ik het laatste erbij. Die is ook nog erger dan de eeuwige dood. Want dat is een gevolg van de zonde. Dat is een gevolg der goddelijke rechtvaardigheid. Terwijl we onszelf op de hals gehaald hebben. Waarin bestaat onze geestelijke doodstaat? Los zijn van God. Geheel vreemdelingen zijn van God. Onze geestelijke dood bestaat daarin. Vermaak in de zonde, liefhebberij in de wereld. Altijd in de wereld willen blijven, in de wereld willen leven. Onze geestelijke dood hebt afgerekend met God. Nooit geen God meer. Maar wij zelf tot een God. Wij zelf regeren. Wij zelf beschikken. Over ons leven en lot. Dat is onze geestelijke dood. En als ik het goed kon zeggen, zou ik het ook zo zeggen, dat je het alle verstond. Dat onze geestelijke dood is erger dan onze natuurlijke dood. Want onze geestelijke dood is vijandschap tegen God. Laat ons zijn de banden breken. En zijn het touwen van ons werk. En die geestelijke dood. De welke zo sterk en zo krachtig is. In een wedergeboren mens. Dat hij uitroept met David. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond. Waarvan een apostel schrijft aan de Korinthebrief. Ik sterf. Dat is die geestelijke dood. Alle daar. En die geestelijke dood, geliefden, die kan alleen maar vernietigd worden door de dood van Emmanuel. De welke een onbewolkte hemel door zijn dood verwerkt, waardoor de kerk God erft en dat tot in der eeuwigheid.
Ja.
Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods er niet anders voor onze zonde dan het vuilste vuil. Ik weet geen vuilder vuil op de wereld dan de zonde. Vind ook het verschrikkelijkste vuil. Want zij is de uitvinder van de toren Gods en van de vloek der wet. Zij is de uitvinder van de hel en van de krankzinnige stichting. De zonde is de uitvoerder van de naamloze ellenden op de wereld. Dat is de zonde hoor. Waarom is de hemel zonder ellende? Omdat hij zonder zonde is. Waarom is de hemel zonder dood? Omdat we er geen zonde zijn. Waarom is de hemel vrede? Omdat de zonde daar geen plaats heeft. Waar de zonden zijn, daar moet de toren wezen. Vanwaar dat ook in de rampzaligheid. De zonde eeuwig, de toren eeuwig. De zonde weg, de toren ook. Zonde geliefde. Waarin die gezegende middelaar Gods, die borgsgerechtigheid van Immanuel, de welke tot zonde gemaakt is. En op zulke wijze als nooit iemand tot zonde geworden is. Zulke wijze. Lees Jesaja 52. En daarop volgend Jesaja 53. Lees dat eens. Daar is de schoonste der mensenkinderen mismaakste geworden. Daar is het allerschoonste der mensen het bedorvenste geworden. Wat zeg ik? Daar op Golgotha's hoog te hangen misdadigen zonder misdaad. Daar hangt de grootste zondaar zonder zonde. Zonder zonde. Want die geen zonde gekend nog gedaan. Nog eens een ontvangenis. Nog eens een geboorte. Nog eens een omwandeling op aarde. Heeft Christus nooit ene seconde geweken van de raad Gods. Maar heeft dezelfde op de allervolmaakste wijze uitgevoerd. Zonder enige gebrek. Zelfs het smartelijkste lijden zijn dood. De welke de betaling was voor zijn ganse kerk. Op grond van zijn dood wordt de kerk vrijgemaakt, vrijgesproken en aangenomen tot kinderen. De waarde van die dood, die is bij de Vader zo eeuwig groot, dat hij in de dood van Immanuel geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Zijn dood is weliswaar de allersmartelijkste dood. Ik heb het verleden week gezegd. Het is een dubbele dood. Een dubbele dood. Vanwege alles wat eraan vooraf ging en alles wat ermee gepaard ging. En nochtans. Als Christus van het kruis met al zijn lijden afgestapt, hij had er zijn kerk bij verloren. En de Vader had er zijn kinderen bij verloren. En de Heilige Geest had werkeloos gestaan. En ze riepen toch zijn vijanden. Indien gij de Zoon God zijt, kom van het kruis. En wij zullen u geloven. Dat is geloven zonder vernieuwing. Dat is geloven zonder wedergeboorte. Dat is geloven geliefde. Zonder geloof in de rechtvaardigheid God. Zulk een geloof is niet houdbaar. Ook niet gangbaar als straks de dood komt. Maar Christus volheid. Hoe zijn vijanden ook terf. Hoe ze hem ook bespot. Indien gij de koning der Joden zijt, kom af. gelukkig dat hij nooit afgekomen is. Maar dat hij op Golgotha ondergegaan. Omgekomen voor een ijzer. Om ten derde dag, als de zonne de gerechtigheid door te breken. En de dood te verbreken. En het eeuwige leven aan te brengen. Voilà. Dan door den dood des Zoon Gods. En dan volgt daar in de dadelijkheid uit. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Het was geen schijndood. Nee. Hij was in waarheid dood. En hij doet volke wonderen voor. Hier hangt God geopenbaard in het vlees als een lijk. Hier hangt God geopenbaard in zijn mensheid als gestorven. En nochtans bleef zijn goddelijke natuur verenigd met zijn menselijke natuur. Zodat er nooit geen scheiding in die twee naturen geweest is, nog ooit komen zou. Want als dat gebeurd had, volk, dan had er een scheiding gelegd tussen hem en de kerk. Had hij een scheiding gelegd tussen hem en de bruid. Een scheiding gelegd tussen hem en zijn zuster. Want indien Christus niet gestorven waren, ijdel is uw geloof. Terwijl de opwekking er zekerlijk aan ten grondslag. Om daarmee te betuigen dat hij waarlijk, waarachtiglijk gestorven is. En als deze zaken nu ingeleefd worden in de weg der bevinding, dan aanschouwt gij hem aan het hout. Dan ziet gij hem sterven aan het hout. Dan hoort gij zijn laatste woorden aan het hout. En die laatste woorden van hem, dan legt de eeuwige genoegdoening, waarvan de waarheid zegt. En Christus riep met grote stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan lees je, en het hoofd buigende, dan kust hij zijn kerk, dan kust hij die moordenaar, dan kust hij zijn bruid. Hij buigt naar zijn kerk en hij kust hem. Met het eeuwige leven. Alsof hij zeide, mijn kinders, het is voldaan. God heeft zijn recht en zijn gerechtigheid. En gij ontvangt om niet het eeuwige leven, gelijk hiervan staat. Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven, want ook zijn graf hoort bij de staat van zijn vernedering. Ook zijn nederleggen hoort het wegdragen van het bloed. Daar de waarheid immers van zegt dat God hem de smarten des doods ontbonden heeft. Zodat het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood langer gehaald werd. Zijn opwekking is voorzegd. En in de harten van zijn kerk gelegd waar hij de kwitantie meebrengt uit het graf. De genoegdoening uit het graf. De schuld blijft in het graf. En de doeken die blijven in het graf. Maar Christus staat op. Als gerechtvaardigd. Als borg. Voor zijn ganse kerk. Mooi, even luisteren. De rechtvaardigmaking zouden we drieërlei zins kunnen verklaren. Aan de hand van de schriftuur. We lezen in de eerste zendbrief van de Korinthen, ik meen het vijfde hoofdstuk. Daar zegt een apostel, God was, niet God werd, niet God deed, nee, God was in Christus de wereld met hemzelf verzoenende. En heeft ons de zonde niet toegerekend, maar het woord bij de toepassing hoor. En het woord der verzoening in ons gelegd, bij de toepassing. In de tweede rechtvaardigmaking die kunt u lezen in de opstanding van Christus. Want daar is Christus als burgerrechtvaardig van al de schuld zijn volks opgewekt. En sterft nooit meer. Wat hij gestorven is, die eenmaal de zonde gestorven. En wat hij opgewekt is, leeft hij gewoon. Maar nu de derde reis. De derde reis, dat is de toepassing in de vier schade gods aangaande ons conscientie. En dat is alleszins noodzakelijk. Ik weet het. Dat het een daad gods is waar elk mens tegen spartelt, tegen worstelt. Gelijk de jongeren van Christus. Ze worstelen tegen die dood. Ik kan niet begrijpen dat er vandaag mensen zijn die zeggen dat discipelen gerechtvaardigd waren. Alleer hij naar Golgotha ging. Dan moeten ze gerechtvaardigd zijn in de roeping. Dat is onschriftuurlijk. Dan moeten ze gerechtvaardigd zijn in de belofte, dat is ook onschriftuurlijk. Dan moeten ze gerechtvaardigd zijn in de profetische bediening van Christus, dat is ook onschriftuurlijk. Dit is schriftuurlijk, dat men door de dood van Christus, op grondslag van zijn dood, een vrijspraak en een aanneming tot kinderen ontvangt. Geef Christus door zijn grafligging al de graven van zijn volk geheiligd en ze gemaakt tot een bedsteen. Een igel die zijn oprechtheid gewandeld zal hebben. Zodat Job in dat 17e hoofdstuk getuigt, roepende tot de groeven mijn vader en tot het gewormte mijn zuster en mijn moeder. Wat was die man één? Eén met zijn sterven. Eén met zijn graf. Wat was die man met God deugden en doen verenigd? Job noemt het graf zijn vader. Van je vader hoeft toch niet bang te zijn. En Job was niet bang van het graf. Job was ook niet bang van de godsontmoeting. Hij was door bloed gezuigd. Hij was een ever in God. Om binnengelaten te worden. Tot de eeuwige rust. Omdat hij door zijn dood bewijzen zou. Dat hij waarlijk gestorven. En de gelukkige mensen. Die hem hebben begraven. Waren nachtdiscipelen. Die tot dagdiscipelen openbaar gemaakt. Wat toch de dood van Christus niet doet. Dat haalt Jozef van Arimathea en Nicodemus uit de nacht van hun mensenvrees. Juist toen die dood was, kwamen ze voor een dag. Juist als wij zouden zeggen, nu beter later, waren ze net op tijd. Want hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hoewel men zijn graf bij de goddeloze bestemd was. En als je dan die wonderen Gods in zijn dood en in zijn begraving aanschouwt. Dan heiligt hij het graf tot een liefelijke bedsteen. Ach, geliefden. In de dood van Christus is voor Gods kerk de dood voor eeuwig vervloekt. In de dood van Christus heeft hij een graf geheiligd waar de kerk rusten zal op een slaap zit tot de dag der opstanding. Van alle graven. Die nog vol zijn op adem. Het graf van Christus is leeg. En dat graf dat blijft leeg. Als een voorspel van de opstanding. Van zijn Jacob en van zijn Israël. Terwijl het in alle tezamen. In de dag der dag. Opgewekt tot een hereniging. Waarin het lichaam de ziel zal kussen. En de ziel het lichaam. En zijn eeuwig verheugd zullen zijn. Om haar lichaam en ziel beide God eeuwig te vereren. Gelijk de dood van Christus dat doet. En bewijst hem openbaar. Maar, nog een paar woorden. Wanneer nu Christus als borg voor ons gestorven is. Waarom moeten wij dan nog sterven? Waarom moeten wij dan nog kennis maken met de dood? Waarom moeten wij dan nog van de wereld af? Door middel van sterven. Heel eenvoudig. Ons sterven is geen genoegdoen. Ons sterven is geen voldoen. Ons sterven is geen heiliging. Ons sterven is geen rechtvaardig maken. Ons sterven, dat is geen betalen. Niet. Ik weet wel. Dan de smartelijke wegen zijn tot de dood. Ook voor Gods volk. De dood zelf is maar één slag. Dat is het uitblazen van een adem. Meer niet. Maar de weg naar de dood kan op velen, en we zien in ons leven, op een smartelijke wijze geschied. En zonder ook met de gevreesde ziekte van de kanker. Maar de dood zelf, dat is maar één slag. Dat is het uitblazen van een adem. En dan wordt daar geen uur over gedaan van beneden naar boven. Ik heb wel eens gelezen van een oude, waar ik ook nog wat krediet voor heb. Waar ik ook nog wat grote eerbied voor heb. Misschien zijn er nog onder ons die het ook wel eens gelezen, want het is een bekende schrijver. Een bekende schrijver. En die man stelde, als uit Openbaringen 8, dat Gods kerk met haar sterven een half uur onderweg is. Ik denk, mijn lieve jongen, hoe kom je daar nog toch aan? Waar haal je dat nog toch vandaan? Dat de kerk nog een half uur onderweg, wat moet ze er onderweg doen? Waar moet ze zo lang blijven hangen? Wat is er onderweg voor haar te zien en te doen? Nee. Aan de hand van Gods woord geloven. Heden dood en heden boven. Heden gestorven en heden leven. Dat is een dadelijkheid. En er wordt geen half uur over gedaan. Gelijk Openbaring 8 getuigt. Dat een half uur stilzwijgen was in de hemel. Maar daar geldt veel meer de rechtvaardigmaking dan het sterven van zijn kerk. Want werkelijk in de gerechtspasserende daad, dan zwijgt de rechter en de zondaar zwijgt ook. En zijn beide middelkanten voor eeuwig eens. Voor eeuwig. Dit noem ik een heilige stilte. Een stilte. Waarin de rechter aangebeden wordt. Uit het diepste van uw zielen. Maar in haar sterven. Dan lezen we van een Lazarus. En Lazarus stierf en werd van de engelen gedragen. Hoor je wel? Nou, die doen er geen half uur over hoor. Die zijn gewind en gezwind. Oh ja. En voerde zijn zielen in de schoot van Abraham. En daar heeft Lazarus ervaren. Een eten zonder hoop. En een drinken zonder dorst. Een omhelzing zonder verlaat. Een hemel zonder zweer. Moet je indenken. Een hemel zonder zweer. Ik bedoel, geen zweren meer van Psalm 38. Want die dwaasheid deed mijn builen dus vervuilen. Walgelijk zijn ze voor het oog. Het is voor een bekommerd mens moeilijk om te geloven. Moeilijk om het over te nemen. Voor een bekommerde zondaar. Dat in de weg der heiligmaking. Daar heb je de kreupel. Daar heb je de arm. Daar heb je de bedroefde. Daar heb je de ellendige. Daar heb je de struikelaars. Daar heb je de sukkelaars. En daar heb je de bedelaars. En daar gaat hij nog iets van zeggen. Maar waarom moeten wij dan sterven? Als dan Gods volk lag, dan zou je elkander eeuwig in de hel. Want als je hoort dat er een van de kerk ziek is, dan hoor je niets liever dat hij weer beter wordt. Dat hij weer hersteld wordt, dat hij weer gezond wordt. Want zij kunnen elkander hier niet missen. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die uw naam ook moeder vrezen. En als je in waarheid een vriend hebt, en hij niet weinig gevonden hoor. Want kennissen hebben zonder liefde, maar vrienden hebben een liefdewoord. Kijk in je hart, kijk in je hart. En daar spreek je mee uit je hart. Vrienden, daar zeg ik bij tijden wel eens te veel tegen. En dan moet je ook alweer voorzichtig zijn. Want karakters kunnen van vrienden wel tijdelijke tegenstander van elkaar maken. Want onze karakters, die zijn zo vlot, als ze nergens toe doen, als om vernietigd te worden. Je hebt vandaag zoveel lieve mensen. Oh ja. Oh ja. Boos op God, zeggen ze. Man, man, hoe durf je te zeggen? Durf best te zeggen, want het is nou Bijbels ook. En ik praat een Bijbel maar na. En daar lees ik toch van. In Psalm 73. Dat Asaf getuigt toen. Uit het heiligdom Gods. Toen was hij een groot beest. Voor God en onder God. En heeft hij de goddelijke gunsten rijkelijk gedaan. Ik herhaal. Als aan de kerk lag. Dan hielden ze de kerk altijd in de hel. En hielden ze elkaar in de hel. Maar nu is ook vooral Gods volk de tijd bestemd. En dan helpt er geen bidden aan. Toen ik in Giessendam stond, toen ging er een ouderling naar het zichtbare te zien sterven. Maar God gaf me opening aan mijn troon. Toen kwam ik bij hem, ik zei, Leentje, je gaat nog niet sterven hoor. Ik zei, je blijft nog wat bij ons. Hij vond me jammer. Hij vond het maar jammer. Maar 5 jaar later. Dan gaat hij weer sterven. Hij zei, maar nou zijn hij in gebed voor krijgen. Maar nou gaat het door. Het is doorgegaan. Stervensgenaal. Is verworven door een stervende middelaar. Ik had gisteren nog iemand aan de telefoon. Zei, hoe gaat het? Hij zei, ik wil maar weg. Ik zeg, weg, waar ben je dan naartoe? Ja, zei, ik wil maar weg. Ja, maar waar ben je dan naartoe? Ja. Begreep het natuurlijk wel. Hij zegt, ja, naar de hemel, zeg, wat moet je daar doen? Wat moet je daar nou doen, man? Daar ben je helemaal niet rijk voor. Om naar de hemel te willen, dan is je grootste smart de zon. En daarin alleen word je rijk voor de hemel. Zeg, maar jij wil uit de rommel, zeg, maar je moet zelf ook rommel. Moet zelf ook opgeruimd worden. Ja, zegt, het is toch geen leven? Zeg, als God het je geeft, kan je leven. Zelfs wel in de hel. Daniel leefde wel in de leeuwenkuil. En die jongelingen die leefden wel in de hoofd. En nee. Dan willen we onszelf maar verlossen. Maar de tijd afwachtende met onderwerping. Gelijk ik las in de Franse inquisitietijd. Dat er ook een godvruchtige man in de ellendigste, vieste en vuilste kerker geworpen was. En dat zijn vrouw met veel moeite, want wij hebben een leventje, elke zondag, kerktijd, leden ons aan en dan gaan we. Wij hebben de vruchten van die broedtijd, de vruchten van die matelaars, de welke ons tot heden toe nog een onderlinge samenkomst laat. Maar toen komt zijn vrouw bij hem in die gevangenis. En dat mens schrok zo verschrikkelijk. Ze zei, man, ik zal dag en nacht bidden. Of Christus uit die gevangenis naar de hemel. Hij zei, het moet niet doen. Mag je niet doen ook. Maar mijn Christus komt op tijd. En nooit voor tijd. En ook nooit over tijd. Kijk, dat is onderwerpen. Dat is voor ons. Met de wil van God. Daarom de dood is voor ons geen betaling, maar... Zij doet wat de rechtvaardig maken niet gedaan heeft. Zij doet wat in de vuurschade Gods niet gevonden. Want de vuurschade Gods in zijn openbaring neemt wel de schuld weg. En je erfschuld. Maar neem je erfsmet niet weg. Het troetelnest van de zon, dat is je erfsmet. De kwekerij van de zonde, dat is je erfsmet. Moet maar eens nagaan wat er in je harten opkomt en voorkomt in je gedachten. En die erfsmet, die wordt dood en dood voor eeuwig vernietigd. Daar sterven ze de zon met één dood voor eeuwig af, want ze is een doorgang. Naar den bovenste hemel. Daar ervaart David van. Dan zingen zij in God verblijf. Aan hem gewijd van Serewee. We zijn hier geboeide zondaars. Al zijn we vrijgemaakt. We zijn hier gekluisterde zondaars. Al zijn we gerechtvaardigd. We zijn hier. Waar het land de rusten niet in is. En door vele verdrukkingen moeten ingaan. Wij zijn nog van huis. Hoe komen we ooit thuis? En dan zegt de ware kerkman. Man, als dat plaatselijk. Dat ik eenmaal binnen zal mag komen. En binnen zal zijn. Dan zegt. Even Ezen van de Eskines. Dan zal mijn halleluja boven alles uitklinken. En toen dacht ik nee. Toen dacht ik nee en ik schudde van nee. Zeg, als dat waar is, dat ik daar kom zelf zo'n dweil. Zo'n monster, zo'n zondaar. Dan zal van onze lippen vloeien door hem, door u. Om het eeuwig welbehaag. Dat is het sterven van de kerk waarin Paulus zegt. Dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? Dan ziet ze over de dood. De rechtvaardigmaking dan zie je. Uit de uitwissing van je zonden in de eeuwige heerlijkheid. Maar, verblijft aan deze zijde. Maar met stervensgenade. Dan ga je naar de overzijde. Met stervensgenade ziet geen achterdoop. Gisteravond hadden we het er met Aginbrug nog over. Hij zei, ik ben niet benauwd van hetgeen wat achter de dood ligt. Maar ik zie wel tegen de dood zelf. De prikkel zit is uit de dood. Maar ik moet hem passeren. Ik moet hem passeren. En dan heeft ook Jehiskia, na zoveel godsvrucht geschreeuwd, en het 15 jaar tot zijn lengte toegedaan. Waarin we immers zien, dat sterven blijft ook voor de kerken Gods onnatuur. Overwinning, inwinning en uitwinning. En dan zei Jacob, op uw zaligheid wachten, koeheren. Dan kan het. Maar dan gaat geschieden ook. En dan is ons sterven zich een afsterven van de zon. Geen afsterven aan Christus. Je moet aan alles sterven, behalve aan Christus. Je hoeft alleen maar te blijven. Christus hoeft alleen maar te blijven. En als die alleen blijft, dan sterft alles wat geen Christus is. En als Christus alleen overblijft, dan heb je genoeg om ziek te zijn, om te sterven en de eeuwigheid aan te doen. De Heere mocht ons jong en oud, want dat sterven ligt voor mijn deur, maar ook voor uw deur. Dat sterven, daar maak ik vandaag of morgen kennis mee, maar gij ook. En je kan sterven niet ontlopen. Nee, kan niet hoor. Daar moet je ook niet op rekenen. Het is een wonder dat we nog leven. Maar een eeuwig wonder. Als je door de beginselen des eeuwige levens geleefd wordt. Voor de kerken Gods is sterven God erven. Voor eeuwig God erven. Je zult nooit meer ene verlaten. Daar zijn de zonen zonder kastijding. Daar zijn de zonen zonder geestelijk. Daar zijn de dochters Abrahams voor eeuwig vervuld in den God Abrahams. Maar jong en oud, wat moeten we dan blijven? Wanneer wederbarende genade,
wanneer de dood van Christus in ons gemist wordt. Wanneer het bloed van Christus ons niet gereinigt, dan moet je aankomen. Dan moeten we voor eeuwig ook. Daarom roepen we nog eens uit de behoefte van ons hart. Wij dan gezanten van Christus weer. Bidden de mens alsof God door ons baat. Laat u met God verzoenen. Christus is gevallen de handen van een levend God. Op Golgotha. Voor zijn kerk. En de macht is donker en wat in de volgende vraag en antwoord zijn nog openbaard. Maar hij zal ze nooit verlaten. Kan wel eens zo ver komen dat ze menen voor eeuwig verlaten zijn. Dat is zeker voor de rechtvaardigmaking. Job heeft een jaar lang in de beproeving geleefd na zijn rechtvaardigmaking. En die godzalige Job die zegt in dat 13e hoofdstuk. Zo hij mij dood. Nog op hem hoop. Ik weet niet waar het de donkerste van, dat weet ik niet. Ik heb mensen zien sterven in het uitzien van Christus. En stierven eruit. En ik heb mensen zien sterven met een bewust aandeel. En aan de doodsbenauwd. Doodsbenauwd. En ik heb er van de bekommerden en zwanenzang horen zien. En ze gingen uit. In het land der eeuwige rust. Weet je wat Philpot zegt? Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de echtheid. En wat is de echtheid als voortdurend is vernieuwd wordt? Uit een voortdurend nog een zonderwijzing geopenbaard wordt. Als voortdurend de noodzakelijk. En het bloed van Immanuel. Grondslag van ons leven. God wil bloed zien. En een zondaar wil ook bloed zien. Maar dan alleen dat bloed, het enige wasmiddel van alle zonden, en dat om niet. Amen. Heren, tot zover. Als u het gebruiken wil, dan kan het wezen tot onderwijzing, tot heenwijzing, dan kan het wezen tot bekering. Als u het gebruiken wil, dan kan het alleen dienen in uw koninkrijk. Wij zeggen uw naam hartelijk dank voor uw genoten hulpen. En smeken van uw vaderlijke goedheid. Door de verheerlijkte rechtvaardigheid van Immanuel. Zijn er barmhartigheid ons te gedenken. En nog zegen tot herkauwing te verlenen. Doe verzoening over spreken en luisteren. Door het bloed des Nieuwe Testaments. Amen. Den 16e psalm. En daarvan het 5e en 6e zangvers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde toon. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in een grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. 5 en 6 van Psalm 16. Thank you. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en geven u genade. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u allen en geven u zijn vrede. Amen.
Laat ons het samen zijn aanvangen met elkaar te zingen van de